Vanavond komen wij toe aan 2 Samuel 12. Hoofdstuk 11 eindigde met... Toch deze zaak die David gedaan had, was kwaad in de ogen des Heren. Als je mij vraagt, is dat de introductie tot wat nu volgt. En wat dan ineens hoofdstuk 12 heet. Waar dan staat, en de Heere zond Nathan tot David. De profeet Nathan, u weet wel, dat is die profeet die ook betrokken was bij die beloften van de Heer aan David met betrekking tot een bestendig huis. Dat was in 2 Samuel 7. En hier komt Nathan weer ten tonele. Hij heeft trouwens ook wat te zeggen nog over dat bestendig huis. Dat koningshuis van David. Dat is in 2 Samuel 12 vers 10. Nu dan het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Dus er wordt dan toch nog wel het een en ander aan toegevoegd. Weliswaar een bestendig koningshuis. Maar om het dan meteen ook maar voorspoedig te noemen, dat is iets te voorbarig. Niettemin, het is dus die Nathan die nu gestuurd wordt naar David. En hij komt binnen met een verhaal. Het is een ontroerend verhaal over een lammetje. Dat dan uiteindelijk eindigt in de pan. En ik zeg dat op voorhand, want we gaan het zo lezen. Nou ja, waar het over gaat is of er enige gelijkenis is tussen het verhaal wat Nathan vertelt en de geschiedenis die zich zojuist had afgespeeld. Het begint dan, die woorden van Nathan beginnen met... Er waren 2 mannen in een stad, de een rijk en de ander arm. De rijke had zeer veel schapen en runderen. Maar de arme had gans niet dan een enig klein ooilam dat hij gekocht had en had het gevoed dat het groot geworden was bij hem en bij zijn kinderen tegelijk het at van zijn bete en dronk van zijn beker en sliep in zijn schoot en het was hem als een dochter. Toen nu de rijke man een wandelaar overkwam, dat wil zeggen er kwam een... Iemand reisde langs, dat is wat het is, hè? Een wanderer. Dat zeggen de Duitsers toch, een wanderer? Ja.
De Engelsen zeggen
van... Wandelaar, ja, wandelaar.
Wandelaar is toch ook Duits of niet?
Wandelaar, ja.
Een wandergezel?
Anglo-Saxon.
Ich bin nur ein armer wandergezel, of zoiets. Nou ja. Toen een rijke man, dat is dus die wandelaar, iemand die voorbij komt en logeert. Toen de rijke man een wandelaar overkwam, zo heet zoiets mooi, hè, verschoonde hij te nemen van zijn schapen en van zijn runderen om voor de reizende man die tot hem gekomen was wat te bereiden. En hij nam des armenmans ooilam en bereidde dat voor de man die tot hem gekomen was. Toen ontstak David Stoorn zeer tegen die man en hij zei tot Nathan, zo waarachtig als de Heere leeft, de man die dat gedaan heeft is een kind des doods. En dat ooilam zal hij viervoudig wedergeven. Nou, ik vraag me altijd af, nadat hij eerst gedood is of voordat hij... Is een man des doods en hij moet viervoudig wedergeven. Ja, toch maar. Daarom dat hij deze zaak gedaan heeft en omdat hij niet verschoond had. En toen zei Nathan tot David, gij zijt die man. De beroemde woorden komen voor op schilderij. Gij zijt die man, zegt Nathan dan tegen David. Zeer indrukwekkend. Maar lees het verhaal nog maar een paar keer. Dat heb ik in ieder geval wel gedaan. Doe ik elke keer als ik het tegenkom. En dan denk ik, nou, ik kan op geen manier enige directe parallel vinden tussen deze geschiedenis van David met Batsheba en Uria. En aan de andere kant dit verhaal over een rijke man en een arme man en een ooilam. En toen kwam er een gast voorbij, zal ik maar zeggen, een reizende man voorbij. En toen werd het ooilam geslacht enzovoort. Geen direct verband. Er is een ander verband wat toch te zien is. Bovendien hoef je niet te bedenken, dat staat erbij. Gij zei die man. Maar had hij maar een ooilam van de buren in de pan gehakt. Hoe zeg je dat? Dat zou nog van heel andere aard geweest zijn, denk ik dan ook. Ik vind het uiteindelijk, als ik het mag zeggen, vind ik het een zwak verhaal, eigenlijk. Wie is dat ooilam? De enige vrouwelijke rol in het verhaal is die van het ooilammetje. Maar ik dacht dat de zonde van David in de eerste plaats was dat hij Uria gedood had, of niet?
En die vrouw was van een ander.
Wat is nou David zijn kwaad? Dat hij die vrouw genomen heeft? Of dat hij die man vermoord heeft? Ja, goed, maar ik kan niet allebei in het verhaal terugvinden. Dat is wat ik probeer uit te leggen. Ik kan het in het verhaal niet terugvinden. Normaal zou moeten zijn, de rijke man is David, de arme man is Uria. In dat lammetje is dan zijn vrouw? Die hem afgepikt heeft? Ik bedoel eigenlijk alleen maar te zeggen, want ik kan wel zeggen, nou, ik denk dat het zo is. En dan gaat hij zeggen, komt hij daar nou weer bij enzovoorts. Nou, ik kom daarbij door vast te stellen dat er niet een duidelijke parallel is tussen dit verhaal en de uiteenzetting in hoofdstuk 11. Dat krijg ik niet op elkaar geschoven, op wat voor wijze dan ook. Het enige wat ik kan vinden is de overeenkomst tussen een tamelijk gewetenloze daad van David, enerzijds, en een tamelijk gewetenloze daad van die rijke man in 2 Samuel 12 in het verhaal. En daar blijft het dan ook ongeveer bij. En in beide gevallen moet je dan zeggen, nou ja, ze waren rijk en ze hadden het ook anders kunnen oplossen. Lag voor de hand. En dat hoef je niet te bedenken. Wat ik nu allemaal zeg, dat hoef je niet te bedenken, want dat staat er gewoon. Dus wat ik probeer te vertellen, is dat ik denk dat verhaaltje van Nathan ook inderdaad geen ander doel heeft dan om David een soort spiegel voor te houden, wat betreft zijn gebrek aan moraal, om zo te zeggen. En daar blijft het dan ook ongeveer wel bij. Als je diepzinniger gedachten zoekt, de fundamentele waarheid, op de wijze van de Bijbelse symboliek, waar we toch langzamerhand enigszins aan gewend moeten zijn, wel, dan moeten we terecht in het volgende deel van het hoofdstuk, denk ik. Maar niet in dit deel. Niet in het stukje wat we net gelezen hebben. Wat we hier in dit stukje lezen, is dat Nathan als het ware David een spiegel voorhoudt vanwege zijn immoreel gedrag. En David veroordeelt zo zonder meer het immorele gedrag van die man uit dat verhaal, van die rijke man uit dat verhaal. Maar zelf wist hij natuurlijk veel erger. En de uitdrukking, gij zijt die man, dat is een understatement, kun je rustig zeggen. Daarnaast moet ik opmerken dat, of dat nou zinnig is om het op te merken of niet, maar dan moet ik u opmerken dat het verhaal in één keer verteld wordt in vers 9. Gij hebt Uria de Hettiet met het zwaard geslagen en zijn huisvrouw hebt gij u ter vrouwen genomen. Daar staat in vers 9, dat kun je ook niet plaatsen over het verhaal van die rijke mannen, die arme man en het ooilam heen. Dat gaat ook niet lukken, denk ik. Tenminste, mij lukt het niet. Dus, en dat vind ik wel voldoende. En verder moet ik erop wijzen dat hele idee van dat de koning zo links en rechts zijn vrouwen verzamelt. Dat weliswaar niet is zoals wij zijn opgevoed, zal ik maar zeggen. Dat mag ik tenminste hopen. Want anders dan valt er zoveel uit te leggen. Maar met een understatement, geheel ongebruikelijk, was dat nou allemaal ook weer niet. Om dan die man dan meteen te vermoorden, dat is waarschijnlijk een stap te ver. Maar vrouwen waren in hoge mate handelswaar. Boven de, ja, hoe zeg je zoiets nou goed? Laten we zo zeggen, die hadden een andere positie dan tegenwoordig en dan wij gewend zijn. En waarschijnlijk herinnert u zich de geschiedenis van Michal, de dochter van Saul, die aan David tot vrouw gegeven werd. Toen haalde pa haar weer terug. Of David gelukkig met haar was, dat is weer een ander verhaal. Ik krijg de indruk dat dat nou niet meteen de eerste vraag zou moeten zijn in het verhaal. Maar goed. Saul haalde Michal weer terug. Gaf haar aan een andere man. En een poosje later zei David, maar ik wil toch die vrouw terug hebben. En toen kreeg hij alsnog, kreeg hij Michal weer terug. Enzovoort. Is dat dan zo netjes?
Die vrouw
had
niks gevraagd.
Nee, dat zou mijn volgende punt geweest zijn. Want over Bathsheba zelf lees je dus niks wat hij er allemaal van vindt of vond. Waar het over gaat is feitelijk een vorm van diefstal. Want daarheen wordt het teruggebracht. Dus diefstal van een kostbaar bezit. Een kostbaarheid niet in geld uit te drukken blijkbaar, want dat kan je nog van het ooilam ook zeggen. Dus kostbaar, maar dan toch niet in geld uit te drukken, want dan was het weer zo kostbaar ook niet. En het ergste was, maar dat komt in het verhaaltje zelf niet voor, in het verhaaltje wat Nathan vertelt, dat hij bovendien Uria ook nog gedood heeft. Door de hand van, door het zwaard, wat staat er? Door het zwaard van de kinderen Ammons. In vers 9 staat dat. Want dat was nou ook weer niet nodig geweest. Ja, of misschien toch. Weet ik veel. In ieder geval, Nathan houdt hem een spiegel voor, in opdracht van de Heer kennelijk. Want deze zaak was kwaad in de ogen des Heeren. Want je moet het onderscheid maken, we moeten ook het onderscheid kennen tussen de geschiedenis als zodanig en de eventuele profetische betekenis daarvan. En ik zeg wat ik altijd zeg, het is meteen een goede oefening in het Bijbellezen, zodanig dat wij de profetische betekenis en de ethiek en dat soort dingen, dat we die volledig uit elkaar kunnen houden. Het zijn twee verschillende dingen. Ik heb vroeger ooit betoogd en ik sta er nog 100% achter dat op een of andere wijze dat gouden kalf onder Aaron enzovoorts wis en waarachtig wel een uitbeelding is van Christus en van nieuwtestamentische waarheid. Ja, hoe precies, daar gaat het me nou niet om. Maar dat ze wist, dat staat voor mij als een paal boven water. Maar het neemt niet weg dat het van Gods wegen als afgoderij beschouwd werd. Andersom komt ook voor. We hebben een verhoogde slang uit nummer 21. Een verhoogde slang in de woestijn die een type is van de zoon des mensen. Want gelijk de slang in de woestijn verhoogd werd, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. Johannes 3. Maar ergens in de oud-testamentische geschiedenis staat dat ze die slang begonnen te aanbidden. En toen werden de heren, toen werd het afgoderij. En toen hebben ze het ding vernietigd, geloof ik. Als ik me goed herinner. Ik weet niet precies waar het staat, maar in de loop van de geschiedenis van Israël gebeurde dat. Achteraf. Dat wil zeggen, het was van oorsprong goed, maar het werd tot afgoderij. Dat kan allemaal, hè. En dit, als daad van David, deugt hij uiteraard niet, maar neem niet weg dat het een profetische betekenis heeft. En daar gaat het maar om. Goed, daar hebben we het dus verder over. Want ik lees eerst even gewoon door. Gij zei die man, waren wij bij vers 7 van 2 Samuel 12. Zo zegt de Heer, de God Israëls, ik heb u ten koning gezalfd over Israël. En ik heb u uit Sauls hand gered, van die vijand. En ik heb u uw Heer een huis gegeven. Daartoe uw heren vrouwen in uw schoot. Die heer is kennelijk Saul. Want die wordt zo beschreven. Ja, ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. Het wordt weliswaar als één beschouwd. Er staat één keer het woord huis. Ik vind het heel leuk. Er staat één keer het woord huis, maar er worden niet min twee namen genoemd. De huizen zijn onder David verenigd. Maar er blijven dus twee dingen. Ik heb u het huis van Israël en Juda gegeven. En indien het weinig is, ik zou u al zulks daartoe doen. Daartoe doen, dat wil zeggen, de Heer had meer om aan David te geven. En voor zover dit weinig was, het zou groter worden. Het rijk zou zich uitbreiden, het volk zou zich uitbreiden. En bovendien zit er aan vast dat bestendige koninkrijk van het huis van David, uitlopend uiteindelijk op het Messiaanse Rijk, dat toch de uitwerking is van de beloften die aan David gedaan zijn. Kortom, de man moet beschouwd worden als schat hemeltje rijk aan materiële, aan stoffelijke en onstoffelijke, aan geestelijke zegeningen dus ook, enzovoorts, enzovoorts. Nu was niet de minste noodzaak om zich bezig te houden met de vrouw van Uria. Waarom hebt gij dan het woord des Heeren veracht, doende dat kwaad is in zijn ogen? Gij hebt Uria de Hettiet met het zwaard verslagen en zijn huisvrouw hebt gij u ter vrouwe genomen en hem hebt gij met het zwaard van de kinderen Ammons doodgeslagen. Hij liet het door anderen doen. Later staat zoiets over de Joden. Gij hebt hem door de hand der onrechtvaardigen gekruist. Gij hebt hem overgeleverd in de hand der onrechtvaardigen. Door de Romeinen namelijk. Heidenen gekruist. Dat zijn zulke termen. Men laat het vuile werk door een ander doen. Nu dan. Dat was het dan. En daarna volgt wat er de consequenties van zijn voor David. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Het is in ieder geval, zo'n uitdrukking, is in ieder geval weer een illustratie van hoezeer zo'n huis een eenheid is. En dat de leden van zo'n huis niet uitsluitend beschouwd worden op persoonlijke titel, als u begrijpt wat ik bedoel. Ik bedoel dit, je kunt vele generaties verder, is er nog steeds dat zwaar dat het huis van David achtervolgt. Maar je kan die zonen of zo, kan je toch moeilijk aanrekenen wat vader David ooit een keer gedaan heeft. Toch? Nou ja, misschien kan het wel. Dat weet ik niet. Er staat ergens in het Oude Testament dat de Heer de zonde van de vaderen zal bezoeken aan het derde en vierde geslacht. Staat er zelfs bij gelegenheid.
Is de tanden dus klee geworden en met onrijpe druiven?
Nou ja, zoiets. Het betekent dat de identiteit van een mens niet op zichzelf staat, maar dat die wel degelijk een plaats inneemt, in ieder geval in de familie. Los van welke juridische positie hij daarnaast eventueel ook nog kan innemen. Zo is dat nou eenmaal. Dat zijn geen moderne opvattingen, uiteraard. Maar ze zijn wel historisch bepaald. Jazeker wel. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Hier, dit is ook een mooi voorbeeld van de betekenis van de term in eeuwigheid. Wat zag ik nou laatst? Oh ja, er was opnieuw. Was een boek verschenen, dat was heel sensationeel, was heel nieuw. Een boek waarin de betekenis van het begrip eeuwigheid ter discussie gesteld werd. En dan weet ik niet of ik moet huilen of lachen. Meestal doe ik dan het laatste, maar dan zeg ik, hoezo nieuw? Hoezo nieuw? Wat zijn er voor lui die denken dat nieuw is? Natuurlijk, heeft altijd ter discussie gestaan. En dat komt omdat wij in het Nederlands, en over andere talen spreek ik dan maar niet, dat wij in het Nederlands dat begrip eeuwigheid of eeuw uitsluitend toepassen, blijkbaar, of kennen blijkbaar, als tijdsaanduiding. Wat het niet is, en u, nee, dat kan het zijn, maar het is het niet uitsluitend. En u hoeft daarvoor alleen maar Van Dalen's groot woordenboek te nemen om te zien dat het waar is wat ik nu zeg. Het is niet alleen een tijdsaanduiding, het kan ook wat anders zijn. En dat er dan iemand in verband met de Bijbel daar een boek schrijft over de betekenis van het woord, zo van de betekenis in twijfel wordt getrokken. Want de flauwekul is dat allemaal zeg. Leuk over iemand die denkt dat het nieuw is en dan een boek schrijft, maar. Ja, het is helemaal niks nieuws. Dat begrip eeuw, olam, dat begrip eeuw of aion, ook daarna in het Grieks, maar van oorsprong in ieder geval in het Hebreeuws, heeft nou eenmaal de betekenis van dat de grens niet bekend is. En that's it. En dat kan een begrenzing zijn in de tijd. En zo kennen wij het meestal. Maar het kan ook een gebrek aan begrenzing zijn in de ruimte. Vandaar dat je de Bijbel tegenkomt eeuwige heuvelen. En dat betekent niet dat ze altijd blijven bestaan. Dat betekent dat ze zich tot aan de horizon en vermoedelijk verder uitstrekken. En Van Dalen's groot woordenboek, als ik me niet vergis, geeft dingen als de eeuwig gouden graanvelden of zoiets. Van de een of andere Nederlandse schrijver of dichter. Die eeuwige gouden graan, dat wil zeggen, die strekken zich uit tot aan de horizon en verder. En een eeuwig blauwe lucht. En ik geloof dat er ook nog in voorkomt een eeuwige sigaret. Die eeuwige sigaret tussen zijn lippen. Maar als ze die nog eens zouden kunnen uitvinden, een eeuwige sigaret. Hè? Maar iedereen weet wat het betekent en niemand realiseert zich bij het lezen ervan dat de term dus niet alleen van toepassing is op tijd, maar ook eventueel op ruimte. En daarna, wat betreft het oude verbond der wet, dat heet wis en waarachtig in de Bijbel een eeuwig verbond. Maar niet altijd durend. Het zal beëindigd worden. En dus, wat betekent het dan wel? Nou, wat er meestal ook bij staat, misschien wel altijd, maar dat heb ik nooit gecontroleerd, namelijk voor al uw geslachten. En voor de vreemdeling binnen uw poorten. Dat wil zeggen, binnen Israël was het op iedereen, op alles en iedereen van toepassing. Het is een eeuwige inzetting. En dit, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Nou ja, dat wil zeggen dat de generaties door en onder allerlei omstandigheden dit geslachten, dus dit koningshuis van David. We waren in hoofdstuk 7, dit is pas hoofdstuk 12. En je moet nog weten wat het huis van David is. Hè? Dat het koningshuis achtervolgd zou worden, want zo kun je dat rustig zeggen, door het zwaard. Door allerlei ellende, door dood en verderf. Wij worden trouwens in de volgende hoofdstukken op onze wenken bediend. Want wij krijgen daar dat zwaard heerst zelfs binnen de familie zelf. Want eerst komt Amnon aan zijn eindje, geloof ik. Of dat nou de oudste zoon was van David, geloof ik wel, Amnon. En daarna Absalom. En na de dood van David alsnog Adonia. Dan heb je er al drie gehad. Binnen enkele decennia. Dat is heel snel. En daarna volgen wij Bijbelse geschiedenis en er gaat nog om wat verkeerd. Daarna zie je iemand, ja, maar dat gebeurt veel met koningen, dat ze door moord en doodslag aan hun eind komen en anders wel in de oorlog. Dan zeg ik, ja, dat zal wel. Maar zou het misschien toch te maken hebben met dat koningshuis van David? Op een of andere wijze. En ik bedoel niet meer dan ik nu zeg, maar ik voel me ook niet geroepen om de statistieken na te gaan wat dat betreft. Maar in ieder geval wordt het aangekondigd en het wordt kennelijk beschouwd als niet normaal. Hoe dan ook, als dit dat huis is van David, dat door de Heer gezegend zal worden, aan wie grote beloften gedaan zijn, dan zou je niet verwachten dat het achtervolgd zal worden door het zwaard. Het zal echter wel gebeuren en er staat waarom dat is. En dat gaat niet verder dan Nou ja, als je de generaties neemt van de directe, directe erfgenamen van de troon, volgens de hoofdlijn, dan gaat het niet verder dan tot en met de dood van de Heer Jezus. Die trouwens nog het een en ander te zeggen had over zwaarden. Dat weet hij hopelijk nog. Maar daarna stond hij op uit de dood en toen was het afgelopen. Sindsdien zingen wij, Jezus leeft in eeuwigheid. En voor zover er nog andere eventuele indirecte erfgenamen zijn van David, nou ja, gaat dat kennelijk gewoon door tot de dag dat de troon van David alsnog zal gegeven worden aan degene die daarop recht heeft, met dank aan Ezechiël 21. Dus dit is kenmerkend. Nu dan, het zwaard zal van uw huis niet afwijken tot in eeuwigheid. Daarom dat gij mij veracht hebt en dat gij mij, de Heer, zegt het, hè? Dat gij mij veracht hebt en de huisvrouw van Uria de Hettiet genomen hebt, dat ze u ter vrouwe zijn. Ik hoop niet dat ik hoef aan te geven dat inderdaad in de wet specifiek gezegd wordt dat het niet mag, hè? Al was maar, gij zult niet begeren uw naasten huisvrouw. Waarna de Heer zei, maar ja, als je zo iemand hebt hoe staat het ook weer? Als je alleen al haar aanziet enzovoort, dan is dat de mogelijkheid overweegt, zal ik maar zeggen. Dan heb je die wet al overtreden. Dus het blijft toch een moeilijke zaak. Nou goed. En dan, zo zegt de Heere, zie, ik zal kwaad over u verwekken uit uw huis. Ik ben eigenlijk al te vroeg geweest even. Kwaad uit uw huis zelf. Want die dood van Amnon, Absalom, Adonia, dat kwam allemaal uit het huis van David zelf, hè? Ja. En zal uw vrouwen nemen voor uw ogen en zal haar aan uw naaste geven. Die zal bij uw vrouwen liggen voor de ogen deze zon. Want gij hebt het in het verborgen gedaan, maar ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Dat wil zeggen, in het klare daglicht. Zo noemen wij dat in het Nederlands ook, hè. Ja. En het is ook letterlijk gebeurd, want in 2 Samuel 16, vers 21, een Achitofel zei tot Absalom, ga in tot de bijwijven uw vaders die hij gelaten heeft om het huis te bewaren. Zo zal gans Israël horen dat gij bij uw vader stinkende zijt geworden en de handen van allen die met u zijn zullen gesterkt worden. Zo spande zij Absalom een tent op het dak en Absalom ging in tot de bijwijven zijn vaders voor de ogen van het ganse Israël. Hè? In publiek? Nou ja, in een tent, maar hij ging in publiek dan toch weer die tent in. Daar komt het op neer. Ja. Leg het eens uit, dan moet je zeggen, ja, slans wijs, slans eer. Dat moet je zeggen, dat is gebruikelijk. Dan moet je zeggen, het was een demonstratie. Ja, dat wel. Dat het een schande was voor David. Ja, dat was de bedoeling er ook van. En niet alleen daar, maar ook al hier in 2 Samuel 12. Zo staat het er in ieder geval. Gij hebt het in het verborgen gedaan, maar zei de Heer, ik zal deze zaak doen voor gans Israël en voor de zon. Waarbij je ook nou weer niet meteen moet lezen dat de Heer het gewild heeft dat het zo zou gebeuren. Wat Absalom deed, wat we net even snel lazen in 2 Samuel 16. Maar wel dat de Heer het dan toch in ieder geval liet gebeuren. En als ik het zo zeg, blijft het in het Nederlands ook dubbelzinnig, hè? Hij liet het gebeuren. En daarbij wordt in het midden gelaten of hij de opdracht gaf of er gewoon niks tegen deed. En in dit geval bedoel ik te zeggen natuurlijk het laatste. Niet hij gaf de opdracht, maar hij deed er niks tegen. Puslot, het is officieel in strijd met de wet, zondig. Je kunt niet verwachten dat de heer zulke dingen dan instigeert. Dat wil zeggen, daartoe het initiatief neemt. Ja, Absalom was zelf verantwoordelijk daarvoor. Maar die deed er ook niks aan. Hij hield het niet tegen. Dat soort terminologie komen we vaker in de Bijbel tegen, ook in andere omstandigheden, waarbij de discussie ontstaat, was dat nou de Heer die dat deed, of was het een boze geest die het deed? Weet u nog? Dat soort dingen. Ja, de Heer deed er niks tegen.
Gedogen.
Nou ja, gedogen. De vraag is, maar dat is weer, dan ben je weer een fase verder. De eigenlijke vraag is dus, is de Heer verantwoordelijk voor wat een mens doet?
Nee, wij zijn vrije wil.
Nou ja, oké. Okay. Maar ja, de broeder, als je dat woord vrije wil gebruikt, dan zijn we nog niet thuis. Want dat is nou net waar het altijd over gaat, hè?
Ja.
In de discussies. Dus de hele oude discussie altijd. Ik denk dat de duivel je daar uiteindelijk brengt. Want hele dingen als uitverkiezing, leer van uitverkiezing enzovoort, is daarop gebaseerd. Maar de leer van alverzoening ook. Precies hetzelfde. Namelijk, is de mens zelf verantwoordelijk of niet? Je vraagt het maar aan een oprechte, zware Calvinist. Die zegt, ja, de mens is zelf verantwoordelijk, maar ik kan er niks aan doen. Maar dat is hetzelfde als ze zeggen, het is wit, maar het is zwart.
Ja.
We noemen het wit, maar het is zwart. En we spreken dat met elkaar af. De mens is zelf verantwoordelijk, maar ik kan er niks aan doen. Ik vind het wartaal en ik vind het ook een onzinnige discussie. Het heeft geen zin om daarmee bezig te gaan met dat soort discussie. Je komt gewoon bij de Bijbel terecht en kijkt wat de Bijbel zegt. En het punt is dat de mens zelf verantwoordelijk is voor zijn eigen leven. Ook wij als kinderen gods trouwens.
Ja, die kunnen aanwijzen.
Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons leven. In tegenstelling tot wat dikwijls gedacht wordt. Wij zijn zelf verantwoordelijk voor ons leven. Daarom ontvangen we ook eventueel loon. Dan wel zullen wij wegdragen hetgeen door het lichaam geschied is. En voor dat doel worden we dus ook opgevoed enzovoorts. Zou ook niet nodig zijn anders, hè? Waarom zou je de goede, welbehagelijke wil van God kennen als je toch niet zelf verantwoordelijk bent voor wat je doet? Wordt dan helemaal academisch, hè?
Ja.
Zoiets.
Ja, want wel aan dat gebied op leiding.
Nou ja, dat bedoel ik dus. Welke leiding?
Waterleiding.
De Heer zei, hier is het, doet handeling totdat ik kom. En dan moeten wij niet zeggen, oké, dat hebben we, dan gaan we zitten wachten hoe de Heer het leidt. Nou, de Heer had gezegd, dat is zijn leiding. Hij zei, alsjeblieft, doet handeling totdat ik kom. En daarna komt hij weer terug en zegt, nou, hoe is het gegaan? Dus ik kan het ook niet helpen. Een mens wordt geacht van zijn leven wat te maken. Ook een kind van God, juist een kind van God. En daartoe wordt hij onderwezen. Niet alleen in de leer, in de theorie, zullen we maar zeggen. Maar inderdaad ook in het praktische leven uiteraard. Hè. Dan moeten we volwassenen worden. Bovendien, we zijn geroepen tot koningen en priesters. U gaat me toch niet vertellen dat jullie geen verantwoordelijkheid dragen?
Dan komt
het niet goed. Nee, dat is dus wat we moeten leren. Wandel als zonen, enzovoort. Nou goed, maar terug gauw, want ik laat me nou afleiden door die uitspraken over vrije wil enzovoort. Ja, de mens heeft een vrije wil. Ja, hoe vrij? Nou, niet zo heel erg vrij, maar vrij genoeg om zelf de verantwoordelijkheid voor zijn eigen leven te kunnen dragen. Dat is het. Dat hij zijn begrenzingen heeft. Ja. Wil heeft de mens in ieder geval. En hij is vrij om te willen. Maar hij heeft ook verstand gekregen om daar verstandig mee om te gaan enzovoort. Dat hoort er allemaal bij, hè? En dat moet je ook willen natuurlijk. Goed. Nou, vers 9 nog een keer. Waarom hebt gij het woord des Heeren veracht, doende wat kwaad was in zijn ogen? Dat het ook kwaad was naar Uria en Batsheba eventueel, daar hebben we het niet over. Dus doende wat kwaad was in zijn ogen. Vers 10. Daarom dat gij mij veracht hebt. En inderdaad, de huisvrouw van Uria deed iets genomen hebt dat zij u te vrouwen zei. Staat niet dat gij Batsheba veracht hebt of Uria veracht hebt. Staat er niet. En ik zeg er ook niks over. Want ik haal dit even aan ter inleiding van vers 13. Want nadat Nathan is uitgesproken, zeide David tot Nathan: ik heb gezondigd tegen... En er staat er niet Batsheba en niet Uria, er staat ik heb gezondigd tegen de Heer. Nou ja, daarom laat ik hem even tot u doordringen. Ik geef even de tijd. Ik heb gezondigd tegen de Heere, zegt hij. Ja, maar dit zijn toch heus de woorden uit Psalm 51, waarmee we weken geleden deze uiteenzetting begonnen zijn, toen we toe waren aan 2 Samuel 11. Namelijk, die psalm van David, toen de profeet Nathan tot hem was gekomen, nadat hij tot Batsheba was ingegaan. Nou ja, ruim daarna. Maar goed. Kortom, onder psalm 51 vers 2 staat in mijn Bijbel dan ook een keurige verwijzing naar 2 Samuel 12... Vers 1 enzovoort. En zo is het maar net. En in Psalm 51 lazen wij in de tijd, niet alleen wees mij genadig, o God, in vers 3, maar in het bijzonder, want dat vind ik de sterkste, de meest opvallende uitdrukking, die in vers 6, namelijk, tegen u heb ik gezondigd, die komt volledig overeen met 2 Samuel 12, waar we waren, maar er staat tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan dat kwaad is in uw ogen. Of dat van David zelf hoogstpersoonlijk zou kunnen gezegd worden, lijkt mij sterk. En bovendien, als hij dat echt bedoelt, letterlijk, namelijk tegen u alleen heb ik gezondigd, dan zit het toch niet helemaal goed met zijn ethiek, zeg maar, hè? Met zijn geweten. Want zijn zonde was in ieder geval tegenover Uria. Op zijn minst. En hebben we het nog niet eens gehad over de slachtoffers die samen met Uria gevallen zijn, want hij was niet alleen, hè? Toen hij in de steek gelaten werd, daar bij de strijd tegen Rabba, tegen de kinderen Ammons, weet u nog? Dat was niet alleen, dus het heeft nog meer levens gekost. Niettemin, hier in 2 Samuel 12 staat alsnog, ik heb gezondigd tegen de Heer. Dat sluit iets anders niet uit, maar het wordt dan toch niet vermeld hier. En het wordt zelfs sterker gemaakt in Psalm 51, als er staat tegen u alleen heb ik gezondigd. En ik hoop dat u begrijpt dat we hier weer op het hogere niveau zitten van de Bijbelse typologie, dan wel symboliek of hoe dat maar heten mag. Gewoon draad wordt opgenomen. Ik heb gezondigd tegen de Heer. Inderdaad. En Nathan zeide tot David, de Heer heeft ook uw zonde weggenomen. Hoezo, vraag je dan ogenblikkelijk, na die vloek die zojuist is uitgesproken over het huis van David. En het antwoord is, nou ja, gij zult niet sterven. Zelf niet. Of daarmee de vloek is weggenomen, of je zonde is weggenomen, staat nog te bezien, maar het wordt David verder niet meer persoonlijk aangerekend, overigens. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des heren grotelijks hebt doen lasteren, dat gebeurt tot in onze dagen overigens. Want de man, als dat dan een man is naar Gods hart, als op hem dan van toepassing is, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. Want het was op hem van toepassing, de uitdrukking is uit 1 Samuel, weet u nog, toen die zonen van Izzy, de hele kerkorgel, die zal ik maar zeggen, voorbij kwam bij Samuel. En al die grote jongens die werden gepasseerd. En dan staat erbij, want de mens ziet aan wat voor ogen is, maar de Heer ziet het hart aan. En toen werd het David. Nou, als dat dan de norm is van God, de rechtvaardige God, de schepper van hemel en aarde, wie is die God dan eigenlijk? De God van die man die zich zo misdroeg. Geweteloos boef. En nu we het er toch over hebben, ja, ik had het er eigenlijk nog niet over, maar nu we het erover hebben, men legt dan meteen ook vers 31, het laatste vers van dit hoofdstuk erachter. En zeg, moet je kijken wat een boef dat was, hij had niks geleerd hoor. Hij voerde het volk uit Rabba uit en legde het onder zagen en onder ijzeren dorswagens en onder ijzeren bijlen. Het deed hen door de Tichelhoven doorgaan. De oven door, wat een boef is dat zeg.
Ik begrijp zoiets niet, hè?
Nee, nou, we hebben het er nog wel over. Wij beloven het u, zuster, we hebben het er wel over.
Hebben wij wat anders trouwens? Hebben ze het afgezwakt?
Ja, dat, ik heb het niet nagekeken, maar dit klopt gewoon niet wat hier staat. Dit klopt gewoon niet. Toe maar. Maar dat is nog even niet aan de orde. Maar de lui die David van alles in de schoenen willen schuiven, om hem naar beneden te halen, kunnen zo'n uitspraak zoals hij er nu staat natuurlijk heel goed gebruiken. En het probleem is dat Jan en Alleman leest dit vers en onthoudt het.
Dat wel.
En als je het over David hebt, zeggen, er was toch die man die van Batsheba en dit. Dus dat was zo'n beste niet. Enzovoort. En als je dan in die bevindelijke gereformeerde kringen terechtkomt, dan kunnen ze wekenlang een dikke boeken vol stilstaan bij David en zijn tekortkomingen enzovoort. En dan zeggen ze, nou, wij schieten ook tekort, maar niettemin, hij was toch een man naar Gods hart. En hoe dieper ze de man de grond in kunnen trappen, hoe meer steun ze daaraan hebben. Vandaar dat in sommige kringen men uit religieuze overwegingen anderen liefst zo diep mogelijk de grond intrapt. Want dan is men zelf misschien nog wat. Dat is zo. Ja, er zijn andere plechtige termen voor. Die komen uit het psychologieboek. Maar dat doe ik maar liever niet. Maar het is wetenschappelijk verantwoord wat ik nu zei. Ja, als je daar wat in hebt. Nou goed, terug naar 2 Samuel 12. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des heren grotelijks hebt doen lasteren, en toen zei ik, dat gebeurt tot vandaag, zal ook de zoon die u geboren is de dood sterven. Nou ja, van die zoon hoor je nog 7 dagen lang wat, en dan sterft hij, en daarna hoor je er nooit meer wat van. En ik weet dat het erge dingen zijn voor ouders. Maar als dit nou de straf is, dan nou, dat is beter leven, denk ik.
Ja, ja.
Nee?
Dat is ook verschillend, hoor.
Ja, ook wel moeite mee.
Ja, dat
Nee, heeft er toch heel veel voor gemeen.
Jawel. Ik, ja, natuurlijk.
David vond het in ieder geval.
Oké. Volgende punt is dan, dat was 1 week en toen het overleden was, was het afgelopen met de rouw. En ging het leven verder.
Ja.
Hoe erg was het dan? Erg. Oké, maar ik bedoel te relativeren. Dan laat ik het een ander zeggen. Hierna haalt hij het overhoop om het volk te tellen. Wat je toch als koning misschien toch eens zou kunnen doen om eens te kijken hoe groot de voorraad is. Wat heb je in huis als magazijnmeester? Hij haalt het overhoop het volk te tellen. Wat kostte dat?
3 dagen per.
Dat is wel wat anders dan een baby die na 7 dagen sterft. En dat was een volkstelling. Je moet het uitdrukkelijk in de Bijbel lezen dat de Heer het niet goed vindt, anders kom je niet op de gedachte. Dan zeg je, ja, dat is toch vanzelfsprekend? Je moet toch weten hoe dat zit met de verdeling van het land en met de economie en wat je verwachten kunt, want regeren is vooruitzien enzovoort. Je moet toch een beetje weten hoe de zaken ervoor staan. En dan komt ineens die hele zware straf. Daarom zeg ik, nou ja, dat valt wel mee. Als je aan de andere kant telt wat er staat over het zwaard zal van je huis niet afwijken tot in eeuwigheid, en je gaat dan turven hoeveel van die lui uit het huis van David door geweld aan een eind gekomen zijn, dan telt het zwaar aan, hoor.
Ja, ik denk het Absalom erger was het deze. Ja.
Van Absalom, precies, van Absalom zei David, ach, ware ik in uw plaats gestorven. Ik heb de indruk dat hij dat veel erger vond.
Ja, die heeft zich gekend en dit zoontje heeft hij eigenlijk niet gekend.
Langzamerhand. Dank u, zuster. Langzamerhand. Hij zegt namelijk, ik ben te vroeg, want ik moet het natuurlijk eerst lezen. Laten we maar even lezen. Vanaf vers 13. De Heer heeft uw zonde weggenomen, gij zult niet sterven. Nochtans, terwijl gij door deze zaak de vijanden des Heeren grotelijks zijn doen lasteren, zal ook de zoon die u geboren is de dood sterven. Toen ging Nathan naar zijn huis en de Heere sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria gebaard had, dat het zeer krank werd. Vond u niet wat op? Ja, het werd ziek. Dan valt er niet wat op in vers 15. En de Heere sloeg het kind dat de huisvrouw van Uria David gebaard had, dat het zeer krank werd. Ja.
Oh ja, inderdaad.
De huisvrouw van Uria. Ja, wij weten wie het is.
Ja.
Maar waarom heet ze de huisvrouw van Uria?
Want ze was officieel niet zijn vrouw.
Nou, tegen dat kind geboren werd wel, maar toen het verwekt werd niet.
Nee.
Ja. En het kind werd wel aan David gebaard, maar wiens kind was het nou? Ja, biologisch van David. En juridisch? Denk je? Ja, dat weet ik niet.
Nee.
Dat weet ik domweg niet. Lijkt me twijfelachtig, maar...
Ja, dat in ieder geval, ja.
Ja, en de Nederlandse wetgeving weet ik niet meer. Nee, wie de verwekker is. Nee, maar nou juridisch. Dat weet ik niet meer. Ik weet wel dat als een huwelijk beëindigd was, of dat door scheiding was, of ook door de dood, dat weet ik niet meer. Maar het was iets van dat hertrouwen mocht niet eerder dan na zoveel, minstens 9 maanden, maar ik geloof iets langer. Vanwege de vraag van of er eventueel nog wat opkomst was en wat daar dan de juridische positie van is. Heb u dat nog?
Ja, tegenwoordig kun je kind erkennen.
Ja, maar dat kon in de Bijbel ook. Kijk, het kind van Maria, in het Nieuwe Testament werd erkend door Jozef en het wordt beschouwd als de zoon van Jozef. Dat was de juridische positie. Maar ja, die had geen man bekend, dus vooruit. En als Jozef het claimt, oké, dan is het zo. Maar dit kind wordt toch geacht op een of andere wijze van Uria te zijn.
Ja.
Op een of andere wijze, zei ik. Komt er wel op terug, denk ik. Maar het kind werd zeer krank. En Nathan zocht God voor dat jongsken en David vasten, hij heet zoiets, hè. En ging in en lag de nacht over op de aarde. Dat is de positie van vernedering, ook van rouw, ook van onderwerping. En dus eventueel van gebed, hè? Ja. Toen maakten zich de oudsten van zijn huis op tot hem, om hem te doen opstaan van de aarde. Maar hij wilde niet en at geen brood met hen. En het geschiedde op de 7e dag dat het kind stierf. En Davids knechten vreesden hem aan te zeggen dat het kind dood was, want ze zeiden, ziet, als het kind nog levend was, spraken wij tot hem, maar u hoorde onze stem niet. Hoe zullen we dan tot hem zeggen, het kind is dood, want het mocht kwaad doen. Het mocht kwaad veroorzaken, zo van, hij mocht dus in razernij uitbarsten en om zich heen slaan en met het meubilair dan weer met spiezen gaan gooien. Dat kwaad, daar gaat het over, hè? Maar David zag dat zijn knechten mompelden. Zo merkte David dat het kind dood was. Die zeiden David tot zijn knechten, is het kind dood? En ze zeiden, het is dood. Toen stond David op van de aarde, wies en zalfde zich, veranderde zijn kleding en ging in het huis des Heren en bad aan. En daarna kwam hij in zijn huis en eiste, hij vroeg en ontving brood, staat er. Ze zetten hem brood voor en hij at. Zo zeiden ze knechten tot hem, wat is dit voor een ding dat gij gedaan hebt? Om des levenden kinds wil hebt gij gevast en geweend, maar nadat het kind gestorven is, zijt gij opgestaan en hebt brood gegeten? Hij vrouw bedreven voordat het kind stierf dus, eigenlijk. Ja. En hij zeide, als het kind nog leefde, heb ik gevast en geweend, want ik zeide, wie weet, de Heere zou mij mogen genadig zijn dat het kind levend bleef, maar nu is ze dood, waarom zou ik nu vasten? En ons antwoord zou dus is inmiddels geweest, nou, omdat je daar de rest van je leven verdriet van hebt, dat je een kind hebt verloren. Maar het speelt hier helemaal geen rol, hoor. Integendeel. Sterker nog, je zou in het verhaal nog helemaal door moeten lezen. Nu is ze dood, waarom zou ik vasten? Zal ik hem nog kunnen wederhalen? Nee. Ik zal wel tot hem gaan, maar hij zal tot mij niet wederkomen. Toch een hereniging in het hiernamaals dus, hè? Daarna troostte David zijn huisvrouw. Bathseba ging tot haar in en lag bij haar en ze baarde een zoon, wiens naam zij noemde Salomo. En de Heere had hem lief. Het meest opmerkelijke, bemerkenswaardige woord vind ik daarna troosten. Want dat woord troosten heeft in de Bijbel namelijk de betekenis van dat er iets beters komt in de plaats van wat verdwenen is. Ja. Ja. Ja, dat is dat woord in het nieuwe, wat ook gebruikt wordt voor het Nieuwe Testament. Vertroosting. Genade. Christus is de trooster. Het Nieuwe Verbond is vertroosting. Maar al die termen hebben fundamenteel deze Hebreeuwse betekenis van er komt iets beters in de plaats van het oude. Vandaar dat het zit in de naam van Noach, de trooster. Zo wordt zijn naam vertaald. De trooster. En het idee is het oude verdwijnt, maar er komt wat beters voor in de plaats. Via de vloed zal ik maar zeggen. En de meest voor de hand liggende heb ik altijd gevonden. Die van Isaac, die getroost werd voor de dood van zijn moeder via zijn vrouw, Rebecca. Isaacs moeder was dood, maar Isaac kreeg er een vrouw voor in de plaats, die dan weer woonde in de tent van Sarah. Het is vervanging, maar naar een hoger niveau. Dat is wat troost is. De echte Bijbelse betekenis daarvan. En het is meteen een van de grote termen ter aanduiding van het Nieuwe Verbond. Al was maar in de eerste verse van Deutero-Jesaja. Dat laatste bedoel ik niet serieus, Deutero-Jesaja. Maar dan toch het tweede deel van Jesaja, dat geloof ik wel. Jesaja 40 vers 1. Troost, troost mijn volk. En wat aangekondigd wordt in hetzelfde hoofdstuk is het evangelie. Het Nieuwe Verbond namelijk. En dat is wat het is. En hier vind je de vervanging. Hè? Het kind is gestorven. En ja, ik bedoel het niet kom. Ik bedoel het niet humoristisch of zo. Maar het kind is gestorven. Nou ja, er wordt meteen in het volgende vers, om zo te zeggen, wordt er weer een verwekt. Die dan toch heus de plaats inneemt van deze naamloze zoon die gestorven is, toch? En van dat gestorven kind hoor je niks meer, het wordt Salomo. Sterker nog, diezelfde Salomo die later David zou opvolgen. Ja. En de stamvader werd vervolgens van verdere dynastie. Althans, binnen de Bijbelse geschiedenis van het koninkrijk Juda. Maar dat is wel wat gebeurd. Bovendien bemoeit de Heer zich mee, want toen werd weer die Nathan gezonden. Die werd ook gezonden naar dat kind. En het werd ziek. Hoe die dat deed, weet ik niet, maar want, ik weet niet of je dat gelezen hebt of gemist hebt. Nou, dat is de vraag of wat vers 15 betekent. Toen ging Nathan naar zijn huis. Of hij naar zijn eigen huis ging, gewoon thuis. Of dat hij naar het huis ging van David met het zieke kind. Want dat is de alternatieve lezing van vers 15. En dan staat er, en de Heere sloeg... Nathan ging naar zijn huis en de Heere sloeg het kind. En het idee is dan, dat huis is het huis van David... en de Heere sloeg het kind via Nathan die voor het doel er naartoe gestuurd werd. Maar hoe dan ook, Nathan kondigt in ieder geval de dood van het kind aan... en dat lijkt me wel voldoende. Maar zodra Salomo geboren wordt, staat er... Niet alleen de Heere had hem lief, vers 24, maar ook en zond heen door de hand van de profeet Nathan en noemde zijn naam Jedidja, om des Heeren wil. Dus een naam die verder ook geen rol van betekenis meer speelt, want wij kennen allemaal de naam Salomo en Jedidja kennen wij verder niet. Ik denk niet dat het erg moeilijk is om te begrijpen dat Jedidja eigenlijk gewoon de naam van David is. Herkent u dat? Dat dit, met die twee D's, dat is gewoon de naam van David. En het betekent zoveel als geliefd. U weet wel, het bekende doetje, hè? De lieve jongen, David, dat is wat het is. Hè? Alleen in dit geval heet het dan natuurlijk geliefd door Jehovah... Of zelfs nog uitgebreider, hij heeft hem lief, Jehovah. Dit jaar. Maar niettemin is het een variant op de naam van David. Met wie deze zoon dus geïdentificeerd wordt. En wat je er ook van vindt, die natuurlijk David wordt gestraft voor het een en ander... Maar je kan moeilijk zeggen dat het huwelijk aan de kant geschoven wordt of verboden wordt. Had de Heer ook kunnen zeggen, stuur hem weg. Weet je veel wat. Niets van dat alles. Of dat er helemaal geen kinderen uit zouden geboren worden. Zoals het probleem gewoonlijk was met de aartsvaders. En die hadden niks verkeerds gedaan, maar die, nou ja, u weet wel. Maar zelfs als straf gebeurt dat niet. Integendeel. Want dit huwelijk is het belangrijkste van David. Hoewel we er een paar anderen zijn tegengekomen. Reeds in 1 Samuel uiteraard. Maar dit wordt de belangrijkste. En daaruit wordt dus inderdaad de belangrijke troonopvolger geboren. Voor wie trouwens nog een zoon moet wijken. Want voordat Salomo David opvolgt. Doordat Salomo David opvolgt. Wordt Adonia, die eigenlijk het eerste in aanmerking kwam, gedood. Alsnog. Dus het wordt toch een kostbare aangelegenheid, die hele figuur van Salomo, die dan in zichzelf weer een type is van de Heer Jezus Christus, met name in zijn wederkomst, als hij alsnog de troon van David zal opeisen, zodat je in dat verband ook afvraagt, wie daarvoor eigenlijk dood moest. Van het toneel moest verdwijnen. En ik hoop dat u nu merkt dat het dus zich herhaalt. Hè? Uria moest verdwijnen. Maar later moet Adonia verdwijnen. Omdat het huwelijk van David met Bathsheba mogelijk te maken. En om mogelijk te maken dat de zoon uit dat huwelijk inderdaad David nog opvolgt ook. Wat wij hier dus vinden is dat eerst sprake is van een kind, bijgenaamd een jongsken, in vers 16. Dat is het gewone woord voor een jongen, bijgenaamd een dienstknecht, een knechtje. Waarom het hier met jongsken vertaald is, dat weet ik ook niet. maar in het algemeen een kind, een geborene, dat is wat het woord letterlijk betekent, dat wat gedragen werd. Is jelet, jalat, is dat wat gedragen wordt. Denk maar aan het woord lading en laden en load in het Engels. Jalat, dat wat gedragen is, een kind. Ja. Er wordt eerst een kind geboren en gedurende het leven, het hele leven van dat kind, nou ja, een volle zeven. Een zeven staat immers voor het volledige, het voltooide. Na zeven is dat ook voltooid en dan sterft het. En dan is ook het einde van de rouw en vernedering van David aangebroken. Want dat kun je rustig een vernedering noemen. Staat ook, hè. Hij ging in en lag, vers 16, lag de nacht over op de aarde. Plat. En hij bedreef als het ware rouw. Alsof hij ziek was zoals het kind ziek was. Maar dat duurde totdat het kind inderdaad was overleden na zeven dagen. En dan lees je in vers 20. Toen stond David op van de aarde. Hij wist zich, hij zalfde zich, hij verkleedde zich. Hij ging in het huis des Heren. Wat het maar was, want de tempel was er nog niet. Maar kennelijk naar de Ark des Verbonds, waar hij maar stond. In Jeruzalem in elk geval. Hij ging in het huis des Heren en bad aan. En daarna kwam hij in zijn huis. Ging naar huis. En hij at brood. Ik heb geteld zeven dingen. Opstaan, wassen, zalven, verkleden, in de tempel gaan en aanbidden. Zoals één ding. Naar huis gaan en brood eten. En als u mij vraagt, al die zeven dingen, één voor één, stuk voor stuk, zijn een uitbeelding van opstanding uit de dood. Van wedergeboorte. Lees hem nog maar een keer door. Opstaan, nou, dat is makkelijk. Dat woord is het al. Wassen, maar wassing, ja, dat is door dood en opstanding, weet u wel. Waar dan de doop als wassing dan weer een uitbeelding van is. Door dood en opstanding wordt men gereinigd. Zalving. Nou ja, moeten we het hebben over uitstorting van de Heilige Geest. Nieuw leven ontvangen, zalfolie. Als beeld van geest en daarmee van leven. Verkleden. Andere kleding aantrekken, andere uiterlijke verschijning. In de Bijbel erkend beeld van dood en opstanding. Andere kleding aantrekken, komt in sommige profetieën voor. De tempel ingaan, dat is een tamelijk algemene gewoonte. Nou, overdrijf ik iets, maar laat ik het dan zeggen. Het komt nogal eens voor dat mensen in het Nieuwe Testament genezen worden als teken. En daarna zijn ze in de tempel. En zo ze daar niet zijn, worden ze er soms zelfs naartoe gestuurd. Door de Heer zelf. Waarbij die tempel een beeld is in het algemeen van het nieuwe verbond. En daarmee zelfs van een nieuwe schepping. In huis komen, thuis komen. Nou ja, de term in huis gaan of gewoon naar huis gaan. Schiet mij spontaan het lied van Hank Williams te binnen. I'm going home. Ik ga naar huis. Als mijn leven voorbij is, ga ik naar huis. Straks ben ik hier niet meer, dan ga ik naar de Heer. Dat is de vertaling van Johan Bos. Maar toen maar weer. Ja, van. Bedoel, dat is bekend. Bekend thema, naar huis gaan. En brood eten. Ja, als je er niet meteen op komt, dan zou je toch nog een keer verband moeten leggen met iemand als Melchizedek of zo. U weet wel. De strijd was voorbij en Melchizedek bracht voort brood en wijn. Brood en eventueel wijn zijn een beeld van leven. Eventueel dat uit de hemel is nedergedaald of wat het maar was. Van een nieuwe schepping. U weet wel, Lazarus sta op en hij stond op en haal hem uit die... uit die winsels, dank u broeder. En geef hem te eten. En het dochtertje van je Iris, ik zeg u sta op en geef het te eten. Ik bedoel, en in het Oude Testament, die, ik haal ze altijd door elkaar, maar die... Of het nou bij Elia was, of bij Elisa, of bij welke weduwe het ook alweer was, dat die zoon... Ja, dat zijn er twee, maar... En minstens bij een van de twee, misschien wel bij alle twee, staat... Geef hem te eten. En dan heb je nog, ik spring maar heen en weer, want vandaar kom ik automatisch terecht in Handelingen 20, in Troas. Die jongeling die uit Tychus... Die uit het raam viel en die stond op en... Geef hem te eten. Ze ging eten. Ik bedoel, het is een bekend beeld. En zevenvoudig. Als uitbeelding van aanbreken van het nieuwe verbond. Van de nieuwe schepping, opstanding uit de dood en wat het maar is. Dat moet toch herkenbaar zijn. Wat wij vinden namelijk is de toepassing van het algemene beginsel uit Hebreeën hoofdstuk 10, waar die fraaie uitdrukking staat, die ik met genoegen buiten het verband van het hoofdstuk citeer, namelijk Hebreeën 10, vers 9, tweede deel van het vers. Hebreeën 10, vers 9. Hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En ik denk dat die uitdrukking daar inderdaad de algemene uitdrukking is, die hier in Hebreeën 10, in dit verband, wordt toegepast op de oud-testamentische offers tegenover het eenmalige nieuw-testamentische offer van Christus, waarvan dan staat, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, en binnen het kader niet maar van dit hoofdstuk, maar van heel de Hebreeënbrief, hij neemt het oude verbond weg om het nieuwe verbond te stellen. En dan weer meer specifiek. Hij neemt het Aaronitisch priesterschap weg. Dat is Hebreeën 7. Hij neemt het Aaronitisch priesterschap weg om het priesterschap naar de ordening van Melchizedek te stellen. God neemt het eerste weg om het tweede te stellen. En we hebben nog wat varianten op dat thema. In bijvoorbeeld de toepassing van het zogeheten eerstgeboorterecht. Waar gewoonlijk, nou ja, als er sprake van is, dan is het zo. Als er sprake van is namelijk, wordt de eerste aan de kant geschoven en die wordt vervangen door de tweede. De tweede neemt de positie van de eerste in. En het is altijd fundamenteel de uitdrukking van één en dezelfde waarheid. Deze, hij neemt het eerste weg om het tweede te stellen, waarna wij vragen welke eerste, en dan, nou ja, wat dacht hij gewoon van, en dan kom ik maar weer terug in binnen het kader van deze geschiedenis, wat dacht hij van de hele oude schepping? Ja. Die vervangen wordt door een nieuwe? Of anders, hij neemt de eerste Adam weg om de tweede Adam te stellen.
En dan de eerste schepping weg om de tweede te stellen?
Ja, de oude schepping verdwijnt. Er komt een nieuwe schepping voor in de plaats. Ja, ja. Enzovoorts. Dat is wat het uitbeeldt. Ik denk dat onbenoemde, de naamloze zoon noem ik hem altijd, want hoe noem je hem, dat die naamloze zoon gewoon een beeld is van de adamitische mensheid, of gewoon van Adam, want zo kun je dat zeggen, en die tweede die dan geboren wordt, Salomo, is dan een beeld van de nieuwe mensheid, geliefd door Jehovah, dit jaar, een nieuwe schepping. En daarmee ook de erfgenaam van de troon enzovoort. Een nieuwe schepping in Christus, een nieuwe mensheid. Dat is Romeinen 5, een nieuwe mensheid in Christus. Want ik denk nog steeds dat de fundamentele betekenis is dat die Batseba een beeld is van de wereld als zodanig. Deze oude schepping, waarover de Heer Jezus Christus, de Zoon van David, zich ontfermd heeft, waardoor hij zich vernederd heeft, waardoor hij iets deed wat op in zichzelf niet tot eer was van God, om zo te zeggen. Ik weet dat het omstreden is, maar we hebben er bij stilgestaan. Ik kan het moeilijk elke keer doen. In het bijzonder denk ik daarbij aan de zogeheten restitutieleer. God die een geoordeelde, zondige wereld herstelt en als het ware leven inblaast. U weet wel, stof van de aardbodem en het blies er leven in enzovoorts. Waarna wij van doen hebben met een wereld die beheerst wordt door zonde en dood enzovoorts. En op grond waarvan de naam des Heren gelasterd wordt. Als dat dan die God is, dan hoeven wij hem niet enzovoorts. Dat zijn de consequenties daarvan. En ik heb u, dacht ik, ook gelezen uit... dat zal in ieder geval wel gelezen hebben uit Johannes 17, de woorden van de Heer Jezus. Verheerlijk mij, Vader, met de heerlijkheid bij u, die ik bij u had, eer de wereld was. Dat grijpt dus heel ver terug. Ja, ik weet het, het zijn onderwerpen waar in de christelijke traditie in het algemeen geen plaats voor is. Men heeft God... uit de Bijbel gehaald en toen een eigen godsbeeld gecreëerd. Men heeft al filosoferend zich een god gemaakt. Ik acht dat al in de eerste plaats onbijbels en in de tweede plaats in strijd met specifiek het eerste gebod. Is het eerste gebod, gij zult u geen gesneden, of is het de tweede? Gij zult u geen gesneden beeld nog enige andere gelijkenis maken. Men heeft zichzelf een god gemaakt en wat de Bijbel erover zegt, past er daarna niet meer in.
Ja, dan is de Bijbel onbetrouwbaar.
En dan is de Bijbel ineens onbetrouwbaar. Ja, dat is inderdaad wat er gebeurt, broeder. Ja. Het is lachwekkend, eigenlijk. Het is triest. Natuurlijk is dat triest. Maar dat is wat er aan de hand is. En wat we hier uitgebeeld vinden, is eigenlijk een van de meest fundamentele Bijbelse waarheid. Namelijk dat God zelf zijn eer opgeeft, om zo te zeggen, zich laat vernederen in de gedaante van Jehovah, dat uiteindelijk dan uitloopt op zijn menswording en vervolgens zijn kruisdood. Want dat is wat er gebeurt. Maar daarna krijg je de opstanding uit de dood. En vandaar dat die uitspraken uit Psalm 51 zo zonder meer op de Heer Jezus Christus van toepassing zijn, blijkbaar. En er wordt uitdrukkelijk dus heen en weer verwezen tussen Psalm 51 en dit tweede gedeelte van, in ieder geval het tweede gedeelte van 2 Samuel 12. Want inderdaad, zolang die oude schepping bestaat, is het dood en verderf, is er vernedering, wordt de naam des Heren gelasterd, enzovoorts. De oplossing is er niet. Die wereld, die oude mens, is ten dode opgeschreven. Dat is aangekondigd. Die is maar tijdelijk. Waar het om gaat is dat een nieuwe schepping geformeerd zou worden. Daartoe moet de oude verdwijnen. En daar is het wacht op. En zodra die nieuwe schepping dan, of die oude verdwijnt en dus de nieuwe verschijnt, is dat reden tot blijdschap. Dat is wat het is. En dat is wat hier ook uitgebeeld wordt. En vergis u niet, natuurlijk, je kunt David zien als een koning met zijn nukken. Dat was hij ongetwijfeld ook. Een mens. Maar niettemin, de Bijbel beschrijft hem als profeet. En dit lijkt mij duidelijk, omdat deze gebeurtenissen die hier vermeld zijn over dat kind en die 7 dagen waren, en daarna is het gewoon in één klap helemaal over. Dat lijkt mij niet de normale gang van zaken in het menselijk bestaan. Maar ja, het heeft een profetische betekenis. Dat ligt er dik bovenop. En daar gaat het maar om, hè. Goed, dan probeer ik het laatste deel van het hoofdstuk nog met u te bespreken. Het was de introductie van Salomo, zodat tot onze verbijstering inderdaad dit huwelijk tussen David en Bathsheba een zeer positief resultaat heeft. En vergis u niet, betekent dat uit die relatie inderdaad de Messias geboren werd. Ja, wat het ook was, zo is het nou eenmaal. Maar aan de andere kant, heel die nieuwe schepping wordt voortgebracht uit een oude, en de oude deugde niet. Toch, de oude schepping deugt niet, maar er wordt een nieuwe schepping uit voortgebracht. Hoe dan ook. Alleen die oude moet wel verdwijnen. En vervangen worden door een nieuwe. En dat is dat begrip vertroosting weer dat we hier tegenkwamen. Het hoeft ook niet te verbazen dat nu de geschiedenis van die oorlog verder gaat en tot een einde gebracht wordt. Want deze hele geschiedenis van David en Bathsheba staat immers ingeklemd in dat verhaal over die strijd. Dat wil zeggen, die strijd tot oprichting van dat Davidische Rijk als althans aanvankelijke vervulling van de beloften die God gedaan had. Ik heb u dat eerder verteld. Een rijk vanaf de rivier van Egypte tot aan de Eufraat. Nou goed, dat was nog niet voltooid, het was bezig en terwijl die strijd plaatsvindt krijgen we deze geschiedenis. Maar die strijd gaat nu verder en wordt tot einde gebracht. Het hoofdstuk eindigt dan ook fraai met: daarna keerde David en al het volk weder naar Jeruzalem. Eind goed, al goed. Alleen begint daarna het verhaal opnieuw, want we krijgen weer problemen in de familie, maar goed. Maar dat rijk is dan gevestigd. En de bedoeling is natuurlijk, dat weet u allemaal, de komst van de Messias als hoofd van de nieuwe mensheid, Romeinen 5, als eerstgeborene van een nieuwe schepping, wat zullen we zeggen, 1 Korinthe 15, dan wel Colossense 1, maar ook als degene die dat koninkrijk nou eindelijk zou bewerkstelligen. Die als zoon van David, maar zeker als zoon van Adam, de aarde zou onderwerpen en daarover heersen. En met dat de Heer uit de dood opstaat en in zijn kruisiging eerst een einde gemaakt heeft, fundamenteel aan die oude schepping, bij die gelegenheid wordt gezegd dat hem gegeven is alle macht in hemel en op aarde, dat God hem uitermate verhoogd heeft, dat wij hem kennen als met eer en heerlijkheid gekroond, en dat God in de hemel zegt, ik heb mijn koning gesteld over Sion, de berg mijner heiligheid, en dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, dat koninkrijk wordt geacht begonnen te zijn. Nou goed, over de opbouw van het koninkrijk gaat het dan vervolgens. Als het staat in vers 26, Joab nu krijgt het tegen Rabba der kinderen Ammons. Dat is dus het tegenwoordige Amaan. Vroeger ook ooit genaamd Philadelphia en het had nog wat namen. Maar dat was die stad die ze maar niet in konden nemen. En in de strijd tegen die stad verloor ook Uria het leven onder andere dan. En dan staat er, en hij nam de koninklijke stad in. Als volgt, want het was nog niet echt gebeurd en dus moet het zijn als volgt eigenlijk, hè? Namelijk zo, toen zond Joab boden, of gewoon en Joab zond boden, want dat is wat er echt staat, hè? En dan wordt het weer en in de zin van namelijk, en dan de koninklijke stad in Oezo. Nou, Joab zond boden tot David en zei, ik heb gekrijgd tegen Rabba. En ik heb de waterstad ingenomen. En de waterstad is een deel van Rabba. Je kan het nog zien in het tegenwoordige Amaan. Het ligt op twee verschillende niveaus namelijk. Het ene is laag en hoog heb je de zogeheten citadel. Die bestaat nog. Kun je bezichtigen. Ja.
Hebben we nog eens in de waterwijs?
Ik geloof niet dat we in Amaan geweest zijn. Ik ben er wel geweest, maar dit is niet de laatste reis, nee. Nee. Maar dus vanuit de citadel kijk je over de wijde omgeving. Dat is een hoog punt, goed te verdedigen, dus logischerwijze dat is het fort. Maar hoe gaat dat? Er wonen mensen rondom, naar beneden. Er is een stad om ontstaan met muren en alles. En in het lage gedeelte was een vijver, ik geloof dat die er nu nog is, bronnen met vijver. Dat is de watervoorziening van de stad, dus het is een ideale plek eigenlijk. En dus een sterke stad, omdat het water heeft. Maar wat Joab zegt, of laat zeggen aan David, is ik heb de waterstad ingenomen. Dat wil zeggen het lage gedeelte van de stad, maar daarmee heb ik de watervoorziening in handen. En dat is meteen dus het eind van het verhaal. Dat wil zeggen, op die grond is de vesting niet meer te houden. Het is een kwestie van tijd, want ze zitten zonder water.
Ja, dat is
volledig belangrijk. Ja. En dus zegt Joab tegen David, zo verzamel gij nu het overige des volks en beleger de stad en neem ze in. Opdat niet, zo ik de stad zou innemen, mijn naam over haar uitgeroepen worden. Joab geeft David eer. Hij zegt, het is zover, je kunt zo innemen, er is weinig voor nodig, dus doe dat maar zelf. Komt de koning zelf. Hè. Zo ging het in de oudheid. Zolang het echt gevaarlijk was, bleven de hotemetoten op de achtergrond, zal ik maar zeggen. Als het een keer zover was, dan kwamen ze naar voren. Ja. Toen verzamelde David al dat volk en toog naar Rabba en hij krijgde tegen haar en nam ze in. En hij nam de kroon, haar konings, want Rabba, dat is een stad en dat is vrouwelijk. En nam de kroon haars konings van zijn hoofd af, welker gewicht was een talent gouds met edelgesteente. Dat moet je niet alle dagen moeten dragen.
Hoeveel kilo is een talent?
Ik weet het niet uit het hoofd. Veel. Heel veel. Ik meen dat de gouden kandelaar was uit één talent goud ook. Dat is niet niks. Doe maar. En dan met edelgesteente. Het is natuurlijk in hoge mate een symbolisch ding, zo'n troon. Dat begrijp je toch, hè?
Ja. Symbolisch.
Ja. Er was een woord voor, maar het woord wil me niet te binnen schieten. Voor de regalia. Nou weet ik, het schiet me op tijd te binnen. De regalia. Dat zijn de attributen van de... Van de koning, van de vorst. En dat is een troon en de appel en de scepter en... En van de schotten is dat ook de steen, hè? Je kunt de coronation en de scepter. Een rijksappel weet het niet, maar de troon van de Schotse koning kun je bezichtigen in Edinburgh. In het fort ligt ook hoog op de bult, ja. Op de citadel. Nou goed. Zij werd op Davids hoofd gezet, ook voerde hij uit een zeer grote roof der stad. En nu nog vers 31... Want had ik beloofd, min of meer. Het volk nu dat daarin was, voerde hij uit en legde het onder. Ik heb een commentaar ooit gelezen die zei, als wij niet de parallelle tekst gehad hadden in 1 Kronieke 20, dan zou men het hier in 2 Samuel 12 vers 31 zo niet hebben vertaald. Maar men heeft het vertaald zoals men het vindt in 1 Kronieke 20. Daar ga ik dus even naartoe. Ja, daar staat het verhaal van de verovering van Rabba gewoon achter het verhaal aan, zal ik maar zeggen. Die hele verhaal over Bathsheba komt er niet in voor. En daar staat eerst in vers 2 het verhaal over die kroon. En daarna vers 3, hij voerde ook al het volk uit dat daarin was. En hij, er staat er niet, hij legde ze of zette ze onder de zaag, maar er staat, hij zaagde ze met de zaag. En voor zover ik weet, is dat een misverstand. En had het moeten zijn precies zoals het in 2 Samuel 12 vers 31 staat. Nou ja, daar is vertaald, hij legde hen onder zagen, maar dat had moeten zijn, zette hen, to put, in het Engels. Het is plaatsen, eigenlijk, dat woord. Dat is het Hebreeuwse shum, voor degene die het opzet. Je schrijft het met een shin, een baf en een... Een meem. Een M aan het eind. Alleen in 1 Kronieke 20 vers 3 staat niet sum, maar staat soer. En dat is niet vertaald met leggen of plaatsen of neerzetten, maar is vertaald met zagen. En... Nou, mijn beste weten is dat een misverstand en had het ook gewoon zoom moeten zijn. En is het een verschrijving door een verwisseling van de meem en de resh, de r. Want Sjoer, vertaald met zagen, wordt geschreven met Shin, Waf en een Resh. Een R aan het eind. En dat is het dan. Maar als je 1 Kronieke 20 niet hebt en alleen 2 Samuel 12 vers 31, dan staat daar gewoon, en ik doe geen moeite te vertalen, maar gewoon te vertellen, dan staat daar gewoon, hij maakte ze tot slaven, hij gaf ze een positie, hij zette ze ergens neer, en onder staat er ook niet, het hele voorzetsel staat er niet, hier niet, en trouwens in het woordje met in 1 Kronieke 20 vers 3 ook niet. Dat is een interpretatie. Legitiem hoor, maar het is een interpretatie. Ik hoef me er niet al te veel van aan te trekken. Maar dan staat er in 2 Samuel 12 vers 31 gewoon, dat is aan het werk. Hij maakte ze tot slaven en zette ze aan het werk. Waarbij twee mogelijkheden zijn. Het een is dat ze aan het werk gezet werden met zagen en ijzeren dorswagens en ijzeren bijlen. Maar dat is zwaar werk, maar waarschijnlijk betekent het gewoon dat ze die dingen moesten maken. IJzer produceren.
Industrie, nou ja, toen de Duitsers oorlog deden, toen zetten ze ook de mensen in.
Alsjeblieft, alsjeblieft. En hij deed hen door de Tichelover doorgaan. Dat wil zeggen, werk bij de Tichelover, dat is verschrikkelijk werk hoor. Zwaar en heet en sjouwen en al dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, ze kregen gewoon slavenarbeid te doen, zwaar werk, verplichte arbeid. En dat is altijd zo gegaan. Bovendien, het woord ijzer heeft sowieso al de betekenis van het is iets zwaars. Als je ermee werken moet sowieso. IJzer is hard en vermaald en verbreed. Maar nog iets anders is, dat wij in de dagen van David officieel terecht zijn gekomen in het begin van de zogenaamde ijzertijd. Heb je dat nog? Rond 1000 voor Christus, en je bent hier rond 1000 voor Christus, is het einde van de zogenaamde bronstijd. De gebruikbare metalen waren, er was toen koper dus, en ze vermengden dat met tin. En dan krijg je brons, om het koper zelf is te zacht, dan vermengt het met tin, dat is ook heel zacht, maar als je het vermengt, wordt het hard. Dan krijg je brons. Maar in die dagen kwam de productie van ijzer op gang, officieel, althans daar in het Midden-Oosten. Niet dat dat in de Bijbel staat, maar dat is de algemene idee. Men spreekt over het einde van de bronstijd en het begin van de ijzertijd. En ze worden hier aan het werk gezet om ijzer te produceren. En dat is zwaar werk en bovendien zeer heet en bovendien zeer gevaarlijk. En dat is het dan. Kortom, ze krijgen gewoon dwangarbeid. En ze moesten werken bij Kroep en, in Duitsland. En waar moesten ze nog meer werken?
Volkswagen,
ja. Basef. Zwaar werk. En dat is het dan, zuster.
Ja, dat valt mee
af. Het verhaal is dus, kijk, je kan nooit met zekerheid zeggen, nee, dit is een schrijffout of dat is een schrijffout. Nou ja, soms kan je dat wel zeker zeggen. Dat is hier niet zo. Ginsburg geeft er ook geen melding van, laat ik het zo zeggen dan. Van dat er iets mee is aan met die verzen. Maar het algemeen commentaar van de schriftcritici is dit. Namelijk dat 2 Samuel 12 vers 31 toch wel erg onnatuurlijk vertaald is. Dat wil zeggen niet voor de hand liggend vertaald is. En dat de vertaling gebaseerd is op de vertaling van, of de lezing van 1 Kronieke 20. En daar is wat ingelegd. En de conclusie is dat die lezing in 1 Kronieke 20, waar dan dat woord soer staat, dat soem had moeten zijn. En dan staat er exact letterlijk hetzelfde als in 2 Samuel 12 vers 13. En de laatste vraag is dus, en wat staat er nou in jou?
Dat
staat
heel mooi.
Ook de inwoner van de stad voerde hij weg en stelde hen te werk in steengroeven en steenbakkerijen.
Dat is de strekking ervan, ja. Niet in de gangbare commentaren, maar wel in de in de lui die zich werkelijk verdiepen in wat staat hier nou eigenlijk, letterlijk. Wat is hier aan de hand en hoe zou zo'n vers opgevat kunnen worden enzovoorts. En die zeggen gewoon, nou ja, je kan het helemaal zo niet vertalen zoals het hier staat. En waarom het dan toch zo vertaald is, ja, om naar aanleiding van de paralleltekst. Maar die lijkt dan fout te zijn, je kan ook andersom beginnen. En bij deze beginnen, en dan ziet het er ineens heel anders uit, zuster. Dus u gaat u maar rustig slapen.
Ja, slaap lekker vanavond. David valt toch een beetje mee.
Ze kregen zware slavenarbeid, dat is een hele opluchting.
Ja, en David het erg, maar...
Als men toch zo leest en het moet verdedigen, zeg maar, nou ja, dat was de wreedheid van die dagen. Dat was niet zo wreed als dat het eruit ziet. Ja, dat was wel wreed, maar daar was iedereen aan gewend. Dan denk ik, nou, ik zal er nooit aan wennen, hoor, om onder een ijzeren dorswagen te liggen of onder de cirkelzaag of wat het maar was voor een ding. Hè? Daar wen je niet aan. Dus, nee, maar ik denk dat het anders was. Iemand schreef... maar David, ja, die na al wat er gebeurd was, was hij moest hij zo nodig ergens wraak opnemen. Nou, dat argument heb ik niet kunnen volgen, gelukkig. Want ik zou denken, juist wat er net gebeurd was, zou hem zeer nederig hebben moeten maken en zeer genadig. Zodat het ook, en dat vind ik ook een argument voor deze lezing dus. Het ligt niet voor de hand dat die man dit zou doen na wat hem zelf overkomen was. Hij had genade ontvangen.
Er wordt over andere veroveringen van David ook gesproken. En daar staat nooit bij dat hij de gewoonte heeft om...
Er worden wel vijanden omgebracht, maar dit vers, of deze twee versen samen in deze vertaling, zijn in de Bijbel, zeker in verband met David, volstrekt uniek. En daarom alleen al. Zal men er vraagtekens bij zetten. Dat hebben die nieuwe vertalers dus kennelijk toch gedaan. Ja. Goed, wij zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader voor de rijkdom die wij in uw woord vinden. Wij danken u dat we mogen zien hoezeer uw waarheid zich heeft afgedrukt in de loop van de geschiedenis en in elk geval in het Bijbelse verslag daarvan. We danken u dat we over deze geschiedenissen heen mogen uitzien naar de komst van de definitieve zoon van David, degene die meerder is dan Salomo en die een onwankelbaar koninkrijk zou hebben. We danken u dat we door deze geschiedenis uitzien naar een nieuwe schepping ter vervanging van de oude, een nieuw verbond ter vervanging van het oude verbond. En we danken u boven alles dat wij nu reeds in onze dagen hieraan deel hebben gekregen. Weliswaar als eerstelingen, maar niettemin eerstelingen van dit koninkrijk en van die nieuwe schepping die in de toekomst alsnog in volle glorie zal worden geopenbaard. Wij danken u, Vader, dat we mogen leven uit de rijkdom van uw genade. We mogen weten dat u ons gewassen hebt van onze zonden en ons gemaakt hebt tot koningen en priesters, opdat wij u zouden dienen al de dagen van ons leven. Daarom vragen we u, Vader, of u ons wilt bewaren voor de duisternis en de nutteloosheid, de ijdelheid van deze wereld, opdat we als uw kinderen wandelend in het licht mogen leven tot verheerlijking van uw naam. Amen.